Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 105 zingen wij het derde en het 24ste vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En het 24ste, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 3 en 24. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van Maleachi en daarvan in deze middag het tweede hoofdstuk, Maleachi 2. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 en daarvan de paragrafen 13 en 14... waarna wij zingen uit Psalm 74 en daarvan het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En wat er verder volgt.
Uit het gevoel en de verzekerheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degenen pleegt te gebeuren die, of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, of ijdelijk en dattelijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing, naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijne tijd en plaats, in de kerken Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met een geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levende troost van zijn volk. Wij lezen nu Maleachi 2. En nu, gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Indien gij het niet zult horen, en indien gij het niet zult ter harte nemen, om mijn naam eer te geven, zegt de Heer der Heerscharen, zo zal ik den vloek onder u zenden, en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook al reden elk een derzelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie, ik zal u het zaad verderven, en ik zal drek op uw aangezichten strooien, en drek uw feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere de Heerscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en ik gaf hem die tot een vreze, en hij vreesde mij. en hij werd om mijns naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren, der Heerscharen. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heer der Heerscharen. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Juda handelt trouweloos, en er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren, welke hij lief heeft. Want hij heeft een dochter eens vreemden gods getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten Jacobs, dien die waakt en dien die antwoordt, en die den Heere de Heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gij lieden ook, dat gij het altaar des Heeren bedekt met tranen, met wening en met zuchting, zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, nog met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt, waarom? Daarom dat de Heere een getuigenis geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met welke gij trouwelooslijk handelt, daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handelen tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat, alhoewel hij den vrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere de Heerschaar. Daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt. Gij vermoeit den Heere met uw woorden. Nog zegt gij, waarmee vermoeien wij hem? Daarom dat gij zegt, al wie kwaad doet, is goed in de ogen des Heren, en hij heeft lust aan zodanigen. Of waar is de God des oordeels?
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Maleachi 2. En daarvan het 10e vers, waar we Gods woord aldus lezen: hebben wij niet één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooselijk de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden: de verbonden der vaderen ontheiligd. De verbonden der vaderen ontheiligd. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats het verbond met Levi ontheiligd. In de tweede plaats het huwelijksverbond ontheiligd en in de derde plaats het genadeverbond ontheiligd. Dus de kerntekst van dit hoofdstuk is het 10e vers, waar de profeet zegt: ontheiligende het verbond onze vaderen. En er wordt niet één bepaald verbond bedoeld, maar er wordt bedoeld de verbondenheid van de vaderen aan de dienst des Heren. En dan vinden wij in dit hoofdstuk drie verbonden die door het volk van Israël werden ontheiligd. In de eerste plaats het verbond met Levi. En we zullen daarop letten naar aanleiding van de versen 1 tot en met 9. In de tweede plaats het huwelijksverbond. En we zullen daarop letten naar aanleiding van de versen 10 tot en met 14. En in de derde plaats het genadeverbond. En we zullen daarop letten naar aanleiding van de versen 15 en 16. Gemeente, vanmorgen hebben we gehoord dat de Heere zegt: ben ik een vader, waar is mijn eer? En we hebben gezien dat hij als een vader gezorgd heeft voor Jacob. Als je naar Esau kijkt, naar Edom, daar ligt alles in puin. En wat ze opbouwden, dat werd weer afgebroken. Maar de Heere heeft voor Jacob gezorgd. Toen Jacob terugkwam uit de ballingschap, heeft de Heere weer ruimte gegeven om zijn huis te herbouwen. En je zou verwachten door die vaderlijke zorg dat er ook zou zijn een kinderlijke vreze, een kinderlijke gehoorzaamheid. Maar we hebben het gehoord in deze morgen, die was er niet. In plaats daarvan hebben ze de Heere beledigd. Door met hun offeranden de Heere beschimmeld brood te geven. En kreupelen en blinde dieren, de afdankertjes waar ze zelf niks meer mee konden, die waren voor de Heere bestemd. En we hebben gezien hoe de Heere beledigd heeft gereageerd daarop, terecht. En in onze derde gedachte hebben wij gezien dat de Heere zelf zorgt voor zijn eer. Gelukkig wel. Hij zendt zijn zoon. En zijn zoon zal ervoor zorgen dat niet alleen onder de Joden, maar ook onder de heidenen er weer rechte offeranden geofferd zullen worden. En we hebben de wens uitgesproken dat we zo vandaag hier dankdag zouden mogen houden. In het besef dat onze offers waardeloos zijn als ze niet in Christus worden gedaan. En dan sluit dit tweede gedeelte daarbij aan, Maleachi 2, waar heel opmerkelijk de profeet weer terugkomt op die verhouding tussen een vader en zijn zoon. Daarom hebben we ook dat de tiende tekst als uitgangspunt genomen. De profeet zegt, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Ook de preek in deze middag moet u zien tegen die achtergrond. Wat is nou de verhouding tussen de Heere en Juda? De Heere zorgt voor Juda als een vader zorgt. En we hebben vanmorgen gehoord, dat geldt ook ons, dat staat in het doopformulier, dat hij zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en ons allen bewezen heeft. Dus de uitwendige afzondering getuigt van Gods vaderlijke goedheid en barmhartigheid. En juist in het licht daarvan zijn die zonden zo schrijnend. De Heere heeft bijzondere bemoeienissen gemaakt. En je zou dan ook mogen verwachten dat zij kinderlijke vrezen zouden hebben, maar dat hebben zij niet. En dan zie je in dit hoofdstuk dat op drie manieren die verbondsrelatie die er is, ontheiligd wordt. En het zou een hoofdstuk zijn, gemeente, wat ik maar het liefst over zou slaan. Er wordt ook nooit over gepreekt, wel over Maleachi 4. Maar wanneer hoort u een preek over Maleachi 1 of Maleachi 2? Het zijn ook niet zulke aangename hoofdstukken. Maleachi zal er ook geen vrienden mee gemaakt hebben. Maar het is zo hoogst actueel. We hebben gezien, de geschiedenis van Abraham is hoogst actueel. Het zou vandaag gebeurd kunnen zijn. En dat is ook zoals het gaat over die profetie van Maleachi. Het is alsof hij leeft in 2023. Want wat gaat hij nu aan de kaak stellen? Eigenlijk drie onderwerpen. In de eerste plaats leer en leven. Hij zegt, daar mankeert alles aan in Juda. In de tweede plaats het huwelijk. Daar gaat heel veel mis rondom het huwelijk. En in de derde plaats de opvoeding. De opvoeding van de kinderen, het zogeheten God geheiligde zaad. En daar hebt u eigenlijk de drie gedachten die uit deze dialoog van Maleachi naar boven komen. In de eerste plaats gaat het over het werk van de priesters. Daar hebben we het vanmorgen ook over gehad. We hebben het gehad over het offeren van de priesters. Maar nu gaat het eigenlijk over een heel ander onderwerp. De priesters hadden de taak om te offeren, te bidden en te zegenen. Maar daarbij hadden de priesters nog een hele belangrijke taak. En die belangrijke taak van de priesters was onderwijzen. De priesters moesten onderwijzen in de wetten van de Heere. In de ceremoniële wet, in de burgerlijke wet, maar bovenal in de wet van de 10 geboden. De stam van Levi had een hele bijzondere plaats van de Heere gekregen. De Heere spreekt hier ook over een verbond met Levi. Levi en zijn nakomelingen. Levi had geen eigen deel in Kanaan. Geen stuk grond. Levi moest leven van de dienst van de Heere. De Heere zelf was het erfdeel van Levi. Levi moest dienen in het huis des Heeren. En zo zou de Heere het deel zijn van Levi. En dat was een prachtig verbond wat de Heere met Levi heeft gemaakt. De Heere noemt dat het verbond van leven en vrede. Dus als ze de Heere zouden gehoorzamen, dan mochten zij leven in vrede. Je zou kunnen zeggen in welzijn. Het zou hen aan niets ontbreken. Maar hoe is dat nu in de loop der jaren gegaan met die nakomelingen van Levi? Dat zijn de priesters. En die priesters die worden hier aangesproken. En zij moeten vooral dit gebod ter harte nemen. Het wordt tot hen gezonden. De Heere zegt, indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook alreden elk een derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Het zijn ontzaglijke woorden. Waar gaat het de Heere om, jongens en meisjes? Het gaat hem om de eer van zijn naam. Dat is voor de Heere het allerbelangrijkste. En het ging de priesters niet meer om de eer van Gods naam. En als het daar niet meer om gaat, dan is de hele priesterdienst waardeloos geworden. En dat zegt de Heere ook. Omdat u mijn naam de eer niet geeft, zo zal ik een vloek onder u zenden. Ja, sterker nog, de Heere zegt, ik heb uw zegeningen al vervloekt. Het werk wat u doet, dat ligt onder de vloek, onder het oordeel. Gemeente, de Heere is een jaloers God op zijn eer. En natuurlijk geldt dit ambtsdragers, dat heb ik ook vanmorgen gezegd, als het over de priesters gaat, dan mag je denken aan de ambtsdragers van vandaag. Maar we hebben ook gezien dat de verklarers het breder trekken, want wij allemaal horen priesters te zijn. Een priesterlijk volk. De priesteropdracht heeft iedere vader in zijn gezin. Dus je kunt niet zeggen dat dit alleen maar een woord is voor ambtsdragers. En het is heel aangrijpend wat de Heere zegt. Hij zegt, omdat het u niet gaat om de eer van mijn naam, ik zal u het zaad verderven. Wat betekent dat? Sommigen denken aan het zaad op de akker. Ik zal het verderven, er zal een misoogst komen, je zult er niet van kunnen eten. Maar anderen denken, en ik denk zeker dat dat er ook bij inbegrepen is, aan het zaad, het nakomelingschap. Ik zal het nakomelingschap van u verderven. De toekomst komt in gevaar. De Heere had beloofd in de weg van de gehoorzaamheid onder hen te zullen werken. Maar door hun ongehoorzaamheid kan de Heere zijn zegeningen niet langer geven. En dan heel aangrijpend, de Heere zegt, ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uwer feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Drek, jongens en meisjes, dat is smerig. Drek, dat is mest. Daar wil je je handen niet mee bevuilen. En zeker een priester niet. Want als een priester met drek in aanraking komt, dan is hij onrein geworden en dan kan hij helemaal geen priester meer zijn. En wat zegt de Heer nu? Ik zal drek, ik zal mest op uw aangezichten strooien. De drek uwer feesten. Wat doen die priesters? Die komen naar de feesten toe. Zouden ook dankdag, net als wij dat doen. En ze brengen veel offers mee. Want juist op die feesten, daar zijn heel veel offerdieren. Dus daar is ook heel veel drek. Waar dieren zijn, daar is ook drek. Er is heel veel mest. Maar de Heer zegt, die offers die zijn mij niet aangenaam. Ik zal het drek van uw beesten, dat zal ik op uw aangezicht strooien. En ik zal ervoor zorgen dat u met de mest op de mestvaalt terechtkomt. Als de Heere gaat afrekenen met zijn volk, gemeente, dan zie je dat de Heere nog strenger is bij wijze van spreken dan dat hij oordeelt met de wereld. Want schokkender boodschap is eigenlijk niet denkbaar. Dat de Heere zijn volk, dat hij afgezonderd heeft om hem te dienen, dat hij dat op de mestvaalt werpen zal. Hier zien wij dat hoe groter onze zegeningen zijn, hoe groter ook onze verantwoordelijkheid is. Wat wij daarmee gedaan hebben. De Heere zal deze priesters onrein maken, zodat ze geen priester meer kunnen zijn. En dan zult gij weten, zegt de Heere, dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat ge mijn verbond met Levi, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere der Heerscharen. En dat is toch een klein lichtstraaltje wat ik in deze woorden lees. De Heere zegt, mijn verbond zij met Levi. Mijn verbond blijft met Levi. De Heere verbreekt zijn verbond niet, van zijn kant niet. Maar deze oordelen die zijn bedoeld juist tot herstel. Het gaat de Heere niet om de totale vernietiging van de priesterdienst. En de Heere komt ook niet terug op het woord wat hij gesproken heeft, maar hij zendt zijn oordelen tot herstel. Het doel van de vloek is dat ze zich zullen bekeren. En dat ze zullen zien dat ze niet alles maken kunnen. Dat de Heere dit met eerbied gesproken niet neemt. En weet je wat de Heere ook doet, jongens en meisjes? Hij laat zien hoe goed dat het is om hem te dienen. En dat mag ik vandaag ook preken, hoe goed dat het is om de Heere te dienen. Het laatste versje vanmiddag, dat is, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En dan gaat het ook over dat God geheiligde zaad. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar de Heere zegt, hoe was dat met Levi? Hoe was dat met de priesters? Mijn verbond met hem was leven en vrede. Wat een heerlijk verbond. De kanttekening zegt, te weten het leven en de vrede, dat is alle welvaart. En dat heeft de Heer ook gegeven aan de Levieten. Hij zegt, ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij. Hij was gehoorzaam en hij werd om mijns naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht op zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van hun ongerechtigheid. En misschien zegt u, wat is dat nou, dat priesterschap? Wat vraagt de Heere nou van ons? En dat staat zo mooi hier beschreven, wat de Heere in dat priesterschap vraagt. Dat zijn eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats vroeg de Heere aan de priesters dat hun mond de waarheid zou spreken. Dat de wet der waarheid op hun lippen zou zijn. Dat ze onderwijs zouden geven aan het volk, want het volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En het tweede wat de Heere aan de priesters vroeg, dat was dat hun wandel moest zijn met de Heere. Hun wandel moest zijn in vrede en in rechtmatigheid. En het derde wat de Heere van hen vroeg, dat was dat hun leven zo moest zijn dat ze door hun leven zondaren terecht zouden brengen. Dat die zondaren jaloers op hen zouden worden. En de Heere zegt, zo was het met Levi, zo was het met de priesters, zo heb ik het bedoeld, zo hebben zij ook gehandeld. Maar het ging mis op deze drie punten. Het ging mis als het over de waarheid ging. Het ging mis als het over hun wandel ging. Het ging mis als het over hun leven ging. Zijn dat geen hele actuele woorden, gemeente? Als het over de leer gaat, de leer wordt aangepast. Dat deden die priesters ook. Als ze de wet uitlegden, dan hielden ze rekening met wat de mensen aanstond. En ze zagen het aangezicht aan. Ze wilden de mensen niet zeer doen. Dus ze pasten hun boodschap aan. De leer der waarheid was niet meer onder hen. Was niet meer op hun lippen. Wat is dat aangrijpend? Wat is er veel discussie over de waarheid? Wat moet je als je de waarheid getrouw wil blijven, vaak in de verdediging gaan? Het is niet meer zo dat iedereen achter de waarheid staat. En dat is heel aangrijpend. Als de eer van God niet meer het hoogste is in onze leer. Als het gaat om de eer van mensen. In de tweede plaats de wandel. De wandel moet zijn met de Heere. De wandel mag niet zijn in de zonde en in de ongerechtigheid. Er ligt daar ook niet veel schuld. De levenswandel, gemeente die zo losjes wordt. Zo wereldgelijkvormig wordt. Met zoveel dingen kunnen we mee. En ik zou wel tientallen voorbeelden kunnen geven. Alleen misschien moet u die zelf maar in uw eigen geval eens proberen op te schrijven. Waar gaan wij nou de grenzen over? De Heere heeft ons afgezonderd en opgeroepen als priester hem te dienen. De waarheid te handhaven. Onze wandel moet zijn naar zijn geboden. En van ons leven moet iets uitgaan. Zodat anderen teruggeroepen worden van het pad der zonde. En wat doet Levi, wat doen die priesters? Die leven er maar op los. Zodat uiteindelijk juist door hun wandel mensen gaan zondigen. En daar heeft de Heere de priesterdienst niet voor bedoeld. Want, zegt hij in het zevende vers, de lippen des priesters zullen wetenschap bewaren. En men zal uit zijn mond de wet zoeken. Want hij is de engel des Heeren der heerscharen. De Heere noemt Levi zijn engel, zijn bode. En de Heere noemt zijn mond een schatkamer. En in die mond moet hij de wet bewaren. En van die schat moet hij uitdelen. De gemeente, dat is een priestertaak die de Heere mij gegeven heeft. Maar dat is ook een priestertaak die de Heere aan u geeft. Het is het onderwijs wat wij aan onze kinderen zullen moeten geven. Het is het voorbeeld wat wij aan anderen zullen moeten geven. En daar ging het mis in de tijd van Maleachi. En dan zegt de Heere, gij zijt van de weg afgeweken, gij hebt velen doen struikelen. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere. Daarom heb ik u ook verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk. Terwijl ge mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Jullie passen de waarheid aan. En we mogen wel smeken of de Heere ons staande wil houden. Ook jullie jonge mensen, er wordt zo aan jullie getrokken. Er is zoveel waarheid te beluisteren die geen waarheid is. Heel prettig, heel aangenaam. Je hoort erbij. Jij mag het zelf bepalen. Jij doet de eerste zet. Het gaat niet meer om de eer van God. Het gaat niet meer om het werk van de drie enige God. En als we dat kwijtraken, dan zijn we alles kwijt. Dus gemeente, het gaat, waar gaat dat nou eigenlijk over? Het gaat over leer en leven. Daar kijkt de Heer naar op de dankdag. Hoe is het gesteld met de leer? Hoe is het gesteld met het leven? Hoe is het gesteld met de levenswandel? Gij hebt het verbond met Levi ontheiligd. En waarom zegt Maleachi dat? Ik heb dat vanmorgen ook gezegd. Waarom is hij zo scherp? Wel, omdat Maleachi wil heenwijzen naar die priester, niet uit de stam van Levi, want Levi heeft het ook verdorven, maar naar die priester uit de stam waarvan we pas gehoord hebben, naar de ordening van Melchizedek. De Heere Jezus Christus, die enige en eeuwige priester. Gemeente, als wij niet op onze knieën komen vandaag met de belijdenis dat wij ook het verbond met Levi verbreken, dan kunnen wij niet dankdag houden in de ware zin van het woord. Wij zijn verbondsbrekers als het gaat over deze dingen. Maar er is nog meer. Want dan gaat het ook over het huwelijk. In dit hoofdstuk het huwelijksverbond, de versen 10 tot en met 14. En waarom is dat nou zo erg? Die huwelijksontrouw, dat is toch van alle tijden geweest? Nou, Maleachi die plaatst het in het licht van de verbondsverhouding. Dat tiende vers. Hebben wij niet alle één vader? Heeft ons God niet geschapen? Dus er is een verhouding tussen de Heere en het volk van Israël. En het huwelijk is daarvan een afschaduwing. Dus als het in het huwelijk misgaat, dan gaat het niet alleen in het huwelijk mis, maar dan gaat het ook mis in de verhouding ten opzichte van de Heere. Dat is, zoals Maleachi in dit tweede hoofdstuk, de zonde van Juda tekent. Eigenlijk, hij wendt hier zich tot het hele volk, en heeft hij eigenlijk een drievoudige aanklacht. De eerste aanklacht is de gemengde huwelijken. Er zijn mannen uit Judea die trouwen met wereldse vrouwen. De tweede plaats, de echtscheidingen. Er zijn mannen in Juda die laten hun Judese vrouw in de steek. En in de derde plaats, de afgodendienst. En dat heeft alles met elkaar te maken, want dat komt door die ontrouw in het huwelijk. Zo halen ze de afgoden binnen het gezin. Ze halen de afgoden binnen de gemeente. Dus drie aanklachten. En dan gaat het nogmaals, het gaat hier niet zomaar om een sociale problematiek, die bijvoorbeeld ook in heel Nederland speelt. Maar het gaat over misstanden in de context van het verbond wat de Heere met het volk van Israël heeft. Het gaat in de context over de vaderlijke zorg. Hebben wij niet één vader? Hebben wij niet één God? En hoe haal je het dan in je hoofd om zulke dingen te doen? Ezra en Nehemia die hebben in dezelfde tijd geleefd als Maleachi. En die hebben ook dezelfde zonden aan de kaak gesteld als Maleachi dat hier doet. Dus het zijn zonden die in die tijd blijkbaar ook heel kenmerkend waren. Juda handelt trouwelooselijk. Er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem, want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren. En wat is dat, de heiligheid des Heren? Wat wordt ermee bedoeld? Daar wordt het huwelijk mee bedoeld. Dat noemt Maleachi de heiligheid des Heren. Het huwelijk is een heilige inzetting. En de duivel weet heel goed waar hij mee bezig is, dat hij juist in deze tijd het huwelijk van alle kanten aanvalt. Dat heeft geweldige consequenties. Juda handelt trouwelooselijk, want hij heeft de dochter eens vreemde gods getrouwd. Ziet u, in dat verband ziet de profeet dat. Hij zegt niet, Juda is met een heidens meisje getrouwd, een onkerkelijk meisje. Nee, hij zegt, Juda heeft de dochter van een vreemde god getrouwd. De kinderen van de Heere worden genoemd kinderen gods. En wereldse mensen worden hier genoemd dochters van een vreemde god. Zij dienen ook goden, maar zij dienen de afgoden, zij dienen de goden van deze wereld. En die goden die worden met die vrouwen in huis gehaald. En daarom waarschuwt de apostel ook jonge mensen om geen juk aan te gaan met een ongelovige. Dat is het begin van het einde. Dat is een list van de vorst der duisternis om het God geheiligde zaad te vermengen met deze wereld. Daar ging het fout in de tijd van Malachi. Hij heeft de dochter eens vreemde gods getrouwd. En je schrikt ervan in de tijd waarin wij leven. Een preek op de dankdag mag ook een tijdwoord zijn. Je schrikt ervan in de tijd waarin wij leven, gemeente, hoe snel dat de opvattingen over het huwelijk wijzigen. En hoe onze jonge mensen daarover denken. Allerlei moderne samenlevingsvormen die ingang hebben. Gelukkig, je ziet dat onder ons bijna nog niet. Maar als je hoort hoe daarover gepraat wordt en hoe jonge mensen daarover denken, dan slaat de schrik om je hart. Het gaat hier om de heilige inzetting van God. Het gaat om het huwelijk. Het verbond met Levi was een heilige inzetting van God en daar heeft de vorst der duisternis zijn aanval op gericht. Het onderwijs wat gegeven wordt, de waarheid moet eraan. En het tweede waar de vorst der duisternis zijn aanval op richt was op het huwelijk. Het huwelijk moet eraan. En waarom moet het huwelijk eraan? Wel, dan, we zullen straks zien, dan roeit de Heere dat God geheiligde zaad uit. Daar kan hij niet langer bemoeienissen mee maken. Er staat in het 12e vers, de Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutten van Jacob. En wat zijn de hutten van Jacob? Ja, wij zouden zeggen dat is de verbondsgemeenschap, dat is de afzondering, dat is de kerkelijke gemeente. Mensen die zo leven, die zal de Heer uitroeien uit de hutte Jacobs. Want dat is het vreemde. Die mensen die dus een wereldse vrouw nemen, die blijven gewoon leven zoals ze dat voorheen deden. Want er wordt gesproken over mensen die waken die dat doen. Dat zijn de deurwachters. Hebben notabene een taak in de kerk. Het zijn degenen die antwoorden. Dat zijn de priesters die de vragen van het volk moeten beantwoorden. En het zijn degenen die spijsoffer brengen. Dat zijn de mensen van het volk. Die komen gewoon met hun offertjes naar de tempel toe. Het gaat allemaal gewoon door. En terwijl ze hun godsdienstplichten waarnemen, wordt hun leven een werelds leven. En de Heere zegt dat kan niet. Het gaat hier om de zonde van kerkelijke personen. Het kan niet samengaan. Dankdag houden, gemeente, dat kan niet samengaan met hun werelds leven. Wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is gehoorzaamheid. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En je moet niet denken dat dit onverschillige mensen zijn. Ze zijn bloedserieus. Moet u maar kijken in het vierde vers. Moet u maar kijken in het dertiende vers. Daar staat dat ze het altaar des Heren bedekken met tranen. Jongens en meisjes, die mensen die komen naar de tempel en zijn zo bewogen. De tranen die lopen over de wangen en de tranen die druppelen op het altaar als ze aan het offers brengen zijn. En hoor ze eens zuchten. Wat hebben ze het moeilijk. Maar de Heere die ziet dat offer niet aan. Want het is allemaal poppenkast. Het is geen beleving. Als het beleving zou zijn, dan zou hun leven anders zijn. Dan zouden ze zo niet met hun huwelijk omgaan. Uiterlijke tekenen van berouw, gemeente, kunnen de Heere niet wenden. Moet niet denken dat de Heere zijn zegen wil verbinden aan onoprechtheid. De Heere neemt deze offers niet aan. Deze gaven die zijn hem niet welwillend. Dankoffers, dat is de ernst van de dankdag. Dankoffers moeten samengaan met een heilig leven. Met een godvruchtig leven. Daarom zegt de Heere, waarom? Gij nu zegt waarom, die mensen zeggen waarom? Waarom neemt de Heere dat nou niet aan? Daarom zegt de Heere dat hij een getuige geweest is tussen u en de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouwelooselijk handelt, daar zij toch uw gezellin en uw huisvrouw uw verbonds is. Je hebt een verbond aangegaan. Toen je trouwde ben je een verbond aangegaan. De Heer zegt, daar ben ik getuige van geweest. En moet je eens kijken hoe jullie met je vrouwen omgaan. En dat zegt ook iets over uw verhouding ten opzichte van mij. Het verdriet wat je je vrouwen aandoet. Het kan niet zijn dat je aan de ene kant je vrouw zoveel verdriet aandoet en dat je aan de andere kant vrome offers brengt en gebeden opzegt. De Heere zegt, het is mij niet aangenaam. Wat ik mis, dat is een godvruchtig leven. Misschien hebben we daar nog nooit over nagedacht, gemeente, dat de Heere op een dankdag kijkt naar ons huwelijksleven. De apostel Petrus schrijft dat ook. Hij schrijft dat het leven met onze huisvrouw zo moet zijn dat onze gebeden daardoor niet verhinderd worden. Kijk, als het in het huwelijk niet goed ligt, als een man, hier gaat het bij de mannen uit, ik zeg niet dat het altijd van de mannen uitgaat, maar hier gaat het blijkbaar van de man uit, het gaat meestal van de mannen uit. Als een huwelijksrelatie stuk gaat. En als het op de achtergrond tussen man en vrouw niet goed gaat, als een man niet van zijn vrouw houdt, als een man niet voor zijn vrouw zorgt, als een man zijn huwelijksplichten niet waarneemt, wat kom je dan dankdag houden? Zegt de Heere. Dat kunnen toch geen offers zijn die hem aangenaam zijn. En gelukkig, echtscheiding komt niet zoveel voor. Onder ons nog. Maar lees nou vandaag de plichten eens na die een man heeft in het huwelijk aan zijn vrouw. Het gaat niet alleen om echtscheiding natuurlijk. Het gaat om de smart die je vrouw aandoet. Of die je man aandoet. Lees nou de plichten eens na die de vrouw heeft ten opzichte van de man. En gaat het dan goed in ons huwelijk? Doen wij dan als kerkmensen wat we elkaar beloofd hebben voor Gods aangezicht? En hebben wij bijbelse opvattingen, jonge mensen, over het huwelijk? Vinden we inderdaad dat samenwonen niet kan? En dat de moderne vormen van samenleven die onbijbels zijn, niet door de Heere zo bedoeld zijn en ook niet toegestaan worden? Want daar gaat het om. Het gaat om de heilige inzetting. Het gaat om de huwelijke staat met alles wat daarmee samenhangt. Daar hopen we over een paar weken wel bij stil te staan als het gaat over het zevende gebod. En dan kan er zoveel zijn binnen het huwelijk wat niet botert, wat niet in overeenstemming is met de geboden des Heren. En dan heeft dankdag houden eigenlijk geen enkele zin. De Heere zegt, ga eens naar je huwelijk kijken. Hoe ga je met je vrouw om? Hoe ga je met je man om? Want dat moet een afschaduwing zijn van de verhouding tussen mij en tussen u. Is ons huwelijk ook een afschaduwing van Christus en zijn gemeente? Want dat betekent dat ik voor mijn vrouw alles moet doen wat Christus voor zijn gemeente heeft gedaan. En ik durf niet te zeggen dat ik dat gedaan heb en dat ik dat doe. En dat een vrouw alles moet doen wat de gemeente ten opzichte van Christus behoort te doen. En welke vrouw zal durven zeggen dat gedaan te hebben? Dus gemeente, dat betekent ook als het over het huwelijk gaat dat er ook veel schuld ligt. Dat wij niet afschaduwen wat we horen af te schaduwen. En dat dat een belemmering is. Dat de Heere zijn zegen daardoor inhoudt. Dat de Heere kijkt naar de praktijk. Jongens en meisjes, de Heere kijkt niet alleen naar hoe wij hier bij elkaar zijn en of we wel goed luisteren in de kerk, maar de Heere kijkt naar de praktijk van ons leven. De Heere kijkt hoe ik ben voor mijn vrouw en hoe mijn vrouw is voor mij en hoe u bent voor elkaar. En de Heere kijkt of dat klopt. Wat we belijden, wat we beloven, wat we zeggen met ons ja-woord en wat we in de praktijk doen. En dan gaat het over de priestertaak en dan gaat het over de verantwoordelijkheid in het huwelijk. Het huwelijksverbond ontheiligt. We gaan naar onze derde gedachte, het genadeverbond ontheiligt. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 22 en daarvan het 15e en het 16e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. En het 16e, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22 en daarvan het 15e en het 16e vers. onze derde gedachte het genadeverbond ontheiligt. Dat had de Heer ook alweer gezegd tegen Abraham: ik ben uw God en ik ben ook de God van uw zaad. Maar dat bracht voor Abraham wel verantwoordelijkheden met zich mee. Hij moest zijn zaad afzonderen van de wereld en van de afgoden. En daar gaat het mis. Want dan staat er in het 15e vers: heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? Hoeveel vrouwen, jongens en meisjes, heeft Adam van de Heere gekregen? Eentje. Alleen manninnen. En later werd ze Eva genoemd. Waarom heeft de Heere maar één vrouw gegeven? Waarom niet twee? Of waarom niet meer? Daar wordt hier een reden gegeven waarom de Heere dat zo heeft gewild. Waarom maar die één? De Heere had uit die rib van Adam, had de Heere wel drie vrouwen kunnen maken. Maar dat wilde de Heere niet. Waarom maar één? Waarom mag een man maar één vrouw hebben? De Heere zocht een zaad Gods. Wat betekent dat? De Heere zocht een zaad Gods. Een van de doelen van het huwelijk is de opvoeding. Er zijn drie huwelijksdoelen. Het eerste huwelijksdoel is wederzijdse hulp, man en vrouw. En al zou alleen dat huwelijksdoel al maar bereikt worden, dan is er sprake van een volwaardig huwelijk. Wederzijdse hulp voor tijd en eeuwigheid. Een hulp tegenover, op dezelfde hoogte, man en vrouw. Dat is het eerste huwelijksdoel. Het tweede huwelijksdoel, dat is de opvoeding van de kinderen. En het derde huwelijksdoel, dat is de seksuele gemeenschap. En nu gaat het hier over dat tweede huwelijksdoel. De Heere zocht een zaad Gods. Het is de Heere te doen om een godvruchtig nageslacht. En als een Judeër bij een heidense vrouw die afgoden dient een kind verwekt, dan is dat geen godvruchtig zaad. Zo'n kind wordt niet opgevoed zoals de Heere dat gewild had. Een Judeese man moet zijn vrouw zoeken binnen het verbondsvolk. Dat is zoals de Heere dat wil. Tenzij iemand vanuit de wereld geheel overgekomen is tot dat verbondsvolk. Dat kan natuurlijk ook, hoewel dat uitzonderingen zijn. Het gaat de Heer er niet alleen maar om dat er kinderen geboren worden, maar het gaat de Heer erom dat de kinderen hem geheiligd zijn. Dat de kinderen hem toebehoren. Die opvoeding, die moest zijn in Juda in de kinderlijke vrezen des Heeren, zoals het nog staat in ons huwelijksformulier. Hij zegt: daarom wacht u met uw geest dat niemand trouwelooselijk handelt tegen de huisvrouw zijner jeugd. Wacht u dat je je huwelijk niet verbreekt. Wacht u dat je geen contact hebt met een andere vrouw. Want dat is een schending van de heilige inzetting des Heeren, en dat heeft gevolgen voor het nageslacht. Wacht u bij uw geest. Als je een gezond verstand hebt, dan doe je zoiets niet. Want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Dat is heel krachtig gezegd. God haat echtscheiding. We leven in een tijd waarin het allemaal goed gepraat wordt en het moet kunnen. God haat echtscheiding, dat staat hier heel duidelijk. Alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed. Wat doen die mannen uit Juda? En die proberen het goed te praten. Met de Bijbel in hun hand. Zoals dat vandaag de dag nog wel gebeurt. Dat mensen vanuit de Bijbel willen goed praten, dat het kan en dat het mag. Je hoort zo dat ouders partij kiezen voor hun eigen kinderen. die gaan scheiden en met een ander ervan doorgaan, die dat goed praten vanuit de Bijbel. Gemeente, dat kan niet. Dat is het bedekken van de wrevel met ons kleed. Het kleed van onze eigen gerechtigheid. Wacht u daarvoor, zegt de profeet, om de zonde goed te praten. Doe dat niet. De Heere haat deze zonde. De Heere haat echtscheiding. Heel aangrijpend eigenlijk hoe diep het gaat. Het gaat hier over, ja, niet alleen over het huwelijk wat er aangaat, maar het gaat ook over het verbond. Het gaat over de opvoeding. Het gaat over de afzondering die in het geding is. En daarom hebben we ook boven onze derde gedachte gezet, het genadeverbond ontheiligd. Wat moest er nou gebeuren? Het zaad moest heilig blijven. De kinderen moesten geheiligd blijven. Niet dat zij beter waren dan de wereldse kinderen, maar de Heere wilde dat zijn volk apart zou wonen. En dat had eigenlijk een hele, hele diepe betekenis. Dat God geheiligde zaad werd verwacht. En dan schrijf ik dat God geheiligde zaad met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. Want die profetie van Maleachi is heel duidelijk messiaans. En juist omdat Christus werd verwacht, mocht er geen vermenging zijn tussen het verbondsvolk en de wereld. De Heere wilde het zaad zuiver houden. En gemeente, daar ligt Nieuw Testament, die is ook een hele duidelijke les. Onze kinderen moeten de Heere geheiligd zijn. Onze kinderen moeten in de vreze des Heren opgevoed worden. Weet u dat de Heere op de dankdag kijkt naar de opvoeding van onze kinderen? En dan kunnen we dankdag houden en we kunnen een grote gift geven aan de kerk. En als we ondertussen onze kinderen een wereldse opvoeding geven, of als onze kinderen de wereld gelijkvormig mogen zijn, dan heeft heel die dankdag, heeft voor de Heere geen zin. Dan is het eigenlijk maar uiterlijke vroomheid. En dan missen wij de innerlijke beleving. Het zaad moet geheiligd blijven. En er zijn eigenlijk drie punten waar het misging in de tijd van Maleachi. Het ging mis in de waarheid. Het ging mis in het huwelijk. En het ging mis bij de opvoeding. Met alle gevolgen van dien. En hoef ik u toch niet uit te leggen, denk ik, dat Maleachi 2 een hoofdstuk is wat toch wel heel erg actueel is vandaag. En dan houdt het niet op bij de muren van de kerk. Was dat maar waar dat ik kon zeggen, de waarheid struikelt buiten de gereformeerde gemeente. Of dat ik kan zeggen, er is huwelijksontrouw buiten de gereformeerde gemeente. Of er is wereldgelijkvormigheid buiten de gereformeerde gemeente. Als we dat zouden kunnen zeggen vandaag, ja, dan zouden we er zijn. Maar dat kunnen wij niet zeggen. Wat zeg ik? Ik kan ook niet zeggen dat ik zelf niet schuldig sta. Wie van ons zal kunnen zeggen, als het over deze drie punten gaat, nooit schuld gemaakt te hebben. En wat is nou de bedoeling van die profetie van Maleachi? Ik heb het vanmorgen gezegd, hij wil de mensen bij de Heere Jezus hebben. En daarom verkondigt hij zo scherp waar het misgaat, waar de zonden liggen. Hij maakt het heel concreet. Met de bedoeling dat ze verzoening nodig krijgen. Weder zullen keren op hun wegen. Hun zonden niet langer goed praten. Maar gaan belijden dat ze het verkeerd gedaan hebben. Niet langer bedekken met eigen gerechtigheid. Je eigen zonde en de zonde van je kinderen. Maar er openlijk voor uitkomen dat we tegen God gezondigd hebben. En in die weg wil dat zaad, dat God geheiligde zaad, wat uit Juda is voortgekomen, wil zich openbaren. En in hem is er nog verzoening voor de grootste van de zondaren. Gemeente, dat zou een onvergetelijke dankdag zijn als we voor God in de schuld mogen vallen. als we onze schuld gaan belijden. Als we het met de Heere eens worden dat er niks van ons leven klopt. Want Malachi die spreekt ook in de wij-vorm. Hij staat niet boven het volk. Het is niet zo dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Maar hij mag wel aan Gods kant vallen. En dat is het beste plekje voor een arm verloren mensenkind. Zo wil het zaad zich openbaren. Waarvan de Heere tegen Abraham gezegd heeft dat hij niet alleen voor het Joodse volk, maar dat hij tot zegen zal zijn voor alle volken op deze aarde. Dan is er nog doen aan. Dan mogen we ook in de avonddienst spreken. U moet deze preek van vanmiddag ook maar zien als één van de drie. Het vormt samen een geheel. Maar het doel is wederkeren tot de Heere. In boetvaardigheid. Dat is pas dankdag houden. Amen.